Daniel 7. In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniel een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Begin van het bericht. Daniel hief aan en zei: ik had in de nacht een gezicht. En zie, de vier winden van de hemel brachten de grote zee in beroering. En vier grote dieren stegen uit de zee op. Het ene verschillend van het andere. Het eerste geleek op een leeuw en het had adelaarsvleugels. En terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt. En werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet. Als een mens en werd het een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede geleek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde op en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. En men sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie een ander dier gelijk aan een panter. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen en aan hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier, vreselijk en schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde en wat overbleef, vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had 10 horens. En terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine hoorn. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. 1000 maal duizenden dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend. Toen keek ik toe vanwege het geluid van de grote woorden welke de horen sprak. Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen en hun werd een levensduur gegeven van tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natiën, talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. De geest van mij, Daniel, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor ogen kwamen ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad. En van de 10 horens welke op zijn kop waren en van die andere die zich verhief en waarvoor er 3 uitvielen. Terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij sprak aldus: dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op de aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de 10 horens, uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen. En 3 koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En de heiligen van de Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dan zal de vierschaar zich nederzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Hier eindigt het bericht. En wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot en ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Tot zover het lezen van de schrift. Het is een heel stuk, zo'n hoofdstuk voorlezen. U had het allemaal ook thuis kunnen doen, maar het lijkt me toch goed om het woord van God in de eerste plaats te laten spreken. Ik hoop ook echt dat u het woord van God opslaat, dat u het nog een keer naleest thuis. En dat u het woord van God als woord van God gaat beluisteren. Dus niet zozeer als een onderdeel van de dienst van vandaag, maar als een stuk van Gods glorie. En hij wil jou en mij laten zien wie die is. Het woord van God gaat over de Heer Jezus. De schriften zijn het die van hem getuigen. En alle profeten, Daniël dus ook, hebben van hem getuigd. Het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. Dat zegt de Bijbel, Openbaring 19, vers 10. Het gaat bij de profeten altijd om het openbaar maken van de Heer Jezus. Moeten we even aan wennen. Want we denken, wat zegt dit mij? Nou ja, veel over de Heer Jezus. Ja, maar hoe kom ik morgen om 10 uur met dit woord uit de voeten? Weer. Ik snap het wel, want ik geloof ook vast en zeker dat de Heer een woord voor je heeft, hoe je morgen een stukje gedrag mag etaleren. Dat geloof ik stellig. Maar toch, de profetie gaat in de eerste plaats over de Heer Jezus. En ik denk dat je altijd de vraag moet stellen, wat staat er in Daniël 7 over de Heer Jezus? En in Daniël 8 en 9 en 10. Of het nou Jeremia 31 is, of Ezechiël 12, of wat het dan ook is. Het is altijd het getuigenis van Jezus. De profeten hebben van de Heer Jezus gesproken. En Daniël heeft dat ook nadrukkelijk gedaan. Alleen hij plaatst dat in de context van het wereldgebeuren. En dat maakt het boek wel heel erg interessant. Nog preciezer. Je ziet notabene in hoofdstuk 7 van dit prachtige boek Daniël een stukje van Europa. Komt al heel dichtbij. Misschien al een klein beetje dichter bij de werkplek van morgenochtend. Want daar gaat het wel over. Ik hoorde net om 6 uur in het nieuws in de auto dat er weer pamfletten zijn uitgedeeld in Maastricht. Er is een conferentie. Minister De Hoop Scheffer is daar voorzitter, OVSE. En ze zeiden daar dat er weer pamfletten werden uitgereikt aan iedereen die het maar krijgen wilde. Die zijn overigens veel fanatieker dan de gelovigen met hun pamfletten. Dat Israël de schuld is van alle ellende in de wereld. Ondertekend Greta Duisenberg, onder andere. Nu, is vandaag gebeurd, vanmiddag. Dat trof me, omdat ik het vanavond met jullie moet hebben over Daniël 7. Daar staat het al. De Bijbel is bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Broeder Bas heeft al gevraagd, alsjeblieft, laat het niet zo zijn dat je hier weggaat als een geïnteresseerde, maar laat het hier echt zo zijn dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Niet omheen draaien, niet weggaan van ik zal eens even daarover nadenken. Ja, het is toch wel stof tot nadenken, EO-programma van vroeger. Daar kom je geen millimeter verder mee. Je moet een beslissing nemen. Niet zeggen, ik zal er eens over denken. Dat zeiden de niet geïnteresseerde klanten van mij vroeger ook altijd. En ze kochten niet. Snap je? Al die kreten van, ik zal er eens over nadenken, daar kom je geen millimeter verder mee. Je moet kopen. Of je mocht verkopen. Maar nu, als het gaat om het evangelie, je moet een beslissing nemen. Je moet werkelijk zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij en voor mijn schuld aan het kruis gestorven bent. Geen compromissen, geen vage toestanden. Echt geloven in de Heer Jezus. Daniël 7 is bedoeld voor gelovigen. En de Heilige Geest wil je helpen om dingen op een rij te krijgen. We hebben al veel dingen gezien. Ik ga niet alles herhalen. U koopt bij de familie Verschoor toch alle bandjes of cd'tjes. En U weet het van de vorige keer. Hier gaat het over een nieuw element. In Daniël 2 hadden we al die vier koninkrijken. Goud, zilver, koper, ijzer. En nu komen die vier koninkrijken die we toen al benoemd hebben. Babelse Rijk, Irak. Het Medisch-Persische Rijk, Iran. Het Grieks-Macedonische Rijk, dus Macedonië komt er dichter bij Europa. En daarna het IJzeren Rijk, het Romeinse Rijk. Die vier wereldrijken zijn er achtereenvolgens geweest. In de dagen van de Heer Jezus was het vierde rijk hier op aarde te zien. De Heer Jezus regeerde, Pilatus regeerde en de Heer Jezus stond ervoor. Een grotere illustratie, betere illustratie van dat vierde rijk is nauwelijks denkbaar. Vier wereldrijken zijn er achtereenvolgens geweest. En ook de ongewijde geschiedenis, dus de bibliotheek en de boeken daar, gaan je vertellen dat die vier wereldrijken er achtereenvolgens zijn geweest. Dus niet een soort verhaal uit de Bijbel alleen, dat is ook gewoon in de geschiedenisboeken terug te vinden. En dan kun je zeggen, ja, ik hou helemaal niet van geschiedenis. Nou, ja, daar kan ik me iets mee voorstellen. Maar een volk vergetend zijn geschiedenis krijgt ook revolutie. Als u weet, niet meer weet wat er gebeurd is, dan gaat het niet goed. De geschiedenis hier heeft een bepaalde functie. Die geschiedenis laat zien dat de loop van de gebeurtenissen echt niet buiten de hemel omgaan. En de Heer heeft het voorzegd. In de dagen van Daniël was dat Babelse Rijk er nog. Nebukadnezar, zijn zoon Belsasar, zo begint ons hoofdstuk. Dus dat eerste rijk, het rijk van Irak van vandaag, dat was er toen. En Daniël had eronder te lijden, want hij was als een balling naar Babel, naar Irak gebracht. En daar moest hij een omscholing ondergaan. En ze hebben ze getracht hem een soort omturningsproces te geven. En hij is daar aan het hof gekomen. Ook anderen, ook Ezechiël, is in die tijd in Babel bij de ballingen aan een rivier de Kebar. Dat Tweede Rijk heeft Daniël ook nog meegemaakt. Op een bepaald moment, we hadden dat toen we Daniël 5 bestudeerden, is die Belsasar in diezelfde nacht overleden. Terwijl de Iran-mensen aan de poort van Babel stonden, heeft Belsasar een gigantisch feest gevierd. Zo is de hele wereld bijna op het randje van de afgrond feest vieren. Het Derde Rijk heeft Daniël niet meer meegemaakt, maar het is wel gekomen, het Grieks-Macedonische Rijk uit Griekenland. En het Vierde Rijk heeft Daniël sowieso niet gezien. Dat was het IJzeren Rijk met Rome als hoofdstad. Maar het merkwaardige is dat die vier wereldrijken hier omschreven worden in hun dierlijk karakter. Leeuw, beer, panter en een vreselijk dier. Een leeuw, nou ja, daar hebben we iets mee. Een beer, daar kunnen we ons ook best iets bij voorstellen. Een panter, al wat moeilijker, maar goed, toch. En die dieren die vertegenwoordigen een rijk. En die komen uit de aarde of uit de zee naar boven. Opnieuw blijkt ook uit Daniël 7 dat als er van een zee sprake is, de Heer ook spreekt van een volkerenmassa. Van volkeren, van mensen. En dan komt dat vreselijke dier, dat vierde rijk. Na de drie koningen van Babel zijn er koningen geweest uit het Medisch-Persische hoek, Iran. En ze hebben geheerst en ze hebben zelfs toestemming gegeven aan de Joden om terug te keren naar Jeruzalem, om daar een tempel te bouwen. Daarna is Alexander de Grote gekomen, een snelle veroveraar, een panter met vogelvleugels, alsof hij in no time alles overvleugelde. En hij heeft veel veroverd. 33 jaar was hij toen hij stierf. Zijn vier generaals hebben daarna een soort kruis getekend en ze hebben elk een stuk gepakt. Zo gaat dat meestal. Kijk maar naar de Sovjet-Unie, elk een stuk. En die vier generaals hebben het ook niet gered. Daarna is het Romeinse Rijk gekomen. En zoals ik zei, dat Rijk was er nog toen de Heer Jezus geboren werd en toen de Heer Jezus stierf. Dat rijk is er nog een paar honderd jaar gebleven. En daarna is dat rijk ook gewoon helemaal weggegaan. Stukje bij stukje afgebroken. Nu zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament, en we hadden dat toen we over het boek Openbaring spraken, dat er een rijk is geweest dat was, niet is en zijn zal. Beetje moeilijke taal. Er is een rijk geweest dat bestond. Dat bestond een hele tijd niet. En dat zou weer gaan bestaan. Nu heb ik het over dat rijk, hier aangeduid als een vreselijk dier. Hard, hardvochtig, met een enorme impact. Alles vertreden, alles kapot maken, alles overheersen, alles overroelen. Maar ook met de intentie om alles aan zich te trekken. Tijden en wet te veranderen, maar ook om strijd te voeren tegen God, tegen de heiligen van God, tegen het huis van God. Dat is de intentie. Dat vierde rijk wordt hier als een enorm vreselijk dier aangeduid. En dat vierde rijk wordt in het Nieuwe Testament ook als een dier aangeduid. Als een beest uit de zee. Hier ook, hè? Uit de zee vier dieren. Openbaring 13, een beest uit de zee. Openbaring 17, een beest uit de zee. De zee, dat zijn de volkeren. Dus van tussen de volkeren uit wordt een beest zichtbaar. En op de rug van het beest zit een vrouw. En de antichrist geeft aan het beest alle glorie en alle hulde. Dat zegt het Nieuwe Testament. We hebben het hier over een voorzegging van wat er aan machten en aan krachten zou gaan komen. En over onze tijd heen zelfs, wat er nog komt. Profetie heeft altijd een soort voorvervulling, een praktische toepassing voor ons leven en een eindvervulling. Dat is hier ook zo. Daniël ziet in nachtgezichten die hele politieke ontwikkeling van de hele wereld. En wij die nu leven in het jaar 2003, 2004, kijken voor een deel terug en zeggen ja, we hebben in de geschiedenis gevonden dat de Babelse mensen, dus de Irak-mensen geweest zijn, dat de Iran-mensen geweest zijn, dat de Grieken geweest zijn en dat de Romeinen geweest zijn. Die hebben allemaal gehad. En de Romeinen hebben het zelfs bestaan om de Heer Jezus naar het kruis te verwijzen. Die hebben het zelfs bestaan om Jeruzalem plat te gooien. Die hebben het zelfs bestaan om de tempel te vernielen. Het jaar 70. Het is echt gebeurd. En die zijn daarna met hun macht verder gegaan. En de keizers, die lieten zich vereren alsof ze goden waren. En dat is allemaal gebeurd. Nu, en wat wil je dan vandaag met Daniël 7? Wat wil je dan vandaag met dit verhaal? Dit is toch allemaal gepasseerd? Is toch voorbij? Antwoord, nee, dat is niet voorbij. Daniël heeft het heel goed begrepen. Hij heeft al die vier dieren gezien. Hij heeft op dat moment iets gezien van een vierschaar, van de oude vandaag, van een mensenzoon. Maar daar zit iedere keer tussen toch weer een stuk van dat vierde dier. Zelfs in het openbaren van de oude vandaag en de mensenzoon, daartussen zit iets van dat vierde dier. En dan zegt Daniël, maar toch wil ik precies weten wat er met dat vierde dier gaat gebeuren. Want ja, dat moet wel iets bijzonders zijn. Dat is niet alleen interessant voor een vorst, voor een wetenschapper. Maar dat is interessant omdat het verder gaat dan gepasseerde stations. Dat vierde dier is Europa. Dat vierde dier is het Romeinse Rijk. Dat vierde dier krijgt een vervolg. Dat vierde dier krijgt een staart. Dat vierde dier was er, is er een hele tijd niet geweest en zal er toch zijn. En dat vierde dier is op dit moment aan het vergaderen in Maastricht. Dat vierde dier is op korte tijd te vergaderen in Italië. Of dat ook Napels is, dat weet ik niet eens precies. Maar daar ergens, want Italië is nog voorzitter op dit moment. Dat vierde dier wordt vandaag al Eurabië genoemd. Heb ik niet bedacht, las ik in de krant gisteren. Dat vierde dier krijgt een soort koningschap van 10 koningen. En dat vierde dier zal proberen om tijden en wet te veranderen, om God de Allerhoogste te tarten en om de heiligen te gronden te richten. Dat vierde dier richt zich als een echte Jodenhater op Israël. En die heiligen van God de Allerhoogste, dat zijn de Israëlieten, dat zijn de Joden. En dat vierde dier probeert om de Joden om zeep te brengen. Dat vierde dier gaat tekeer en wil alles aan zich trekken. Alles wat van God is, dat gaat weg. En alles, alle macht en alle glorie moet aan die leider van dat vierde dier gegeven worden. Dat zegt de Bijbel. Dat is best moeilijk. Want hier staat dus iemand die over Daniël 7 spreekt. En die begint nu ineens over de toekomst. En die begint notabene over Europa. Die begint over een top straks in Napels. Die begint over een ontwikkeling binnen Europa waarvan je ja, eigenlijk nu al de zenuwen krijgt. En het gevoel krijgt van ja, maar wat gaat er gebeuren? Israël staat volledig alleen in de Jodenhaat. Neemt alleen maar toe. Bij elke dag neemt dat toe. Antisemitisme schijnt enorme vormen aan te nemen. Het wordt de scholen eigenlijk binnengestuurd. En die Joden, dat is het probleem, man. Dat was toen al een probleem. En langzaam krijgt Hitler een soort medaille van ons. Want hij heeft het nog niet zo gek gedaan in zijn dagen. Zo ongeveer gaat het. Natuurlijk distancieer ik me daar voor 100% van, even voor alle duidelijkheid. Maar die trend is nu al merkbaar. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. En nu kun je zeggen, ja, dat is die mevrouw Duisenberg. Die heeft toch geen fluit te vertellen. Nou, was het maar alleen die mevrouw Duisenberg. Dan had ik misschien nog kunnen zeggen, nou, misschien helpt het als we haar een keer een paar kurken sturen en gaan ze die in haar mond doen. Nee, ik bedoel niet agressief of zo, maar gewoon als symbool van hou je mond. Maar het is niet één mevrouw. Jullie weten al lang dat de sympathie voor Israël aan het afnemen is. En ze doen ook niet alles juist. Alsjeblieft. De politiek van Israël is niet helemaal transparant. En daarvan moet je soms ook zeggen, ik weet het niet. Dit kan misschien helemaal niet. We moeten de politiek van meneer Sharon niet gaan verdedigen. Dat moeten we nooit proberen. Maar we moeten wel in de gaten houden dat het een plan van God heeft. En dat Gods plan met Israël wel terdege doorgaat. Hoe het ook gaat komen. En midden in dit hele proces is een oude van dagen te zien. Midden in het gewoel van de volkeren. In het gebrul van de natiën. In het gevoel van koningen en in de ontwikkelingen die we meemaken, die we zien, is iemand te zien. Die wordt hier geduid als de oude vandaag. Hij heeft grijs haar, heel lang haar. Nu is bij ons iemand van 66 bijna afgeschreven. Sorry voor de anderen, maar ik ben zelf 66, dus ik laat het maar zo zeggen. Nou, die hebben hun tijd gehad. Nog één winter en dan is het over. Ik wil alleen maar zeggen, ja, dit moet je dan weer gaan vervangen. Ik zeg het een beetje bewust zo, want als je bijvoorbeeld kijkt in de kerkraad, dan is een man van 66 is natuurlijk een oude knar. Die kun je niet meer gebruiken. Die snapt de jeugd niet meer. Die snapt niet meer hoe het allemaal moet. Dus er moet een jongen komen, natuurlijk. Zo gaat dat. Maar in de Bijbel is grijsheid een sierlijke kroon die op de weg van de gerechtigheid verkregen wordt. Toch maar niet aan de kapper, hè? Zusters, broeders. Laat maar glooien. Laat maar zien. Het is toch een prachtige term. Sierlijke kroon die op de weg van de gerechtigheid verkregen wordt. En grijsheid staat bovendien voor wijsheid. Voor rijpheid. Voor mensen die inzicht hebben. Vraag de ouden. Roep de ouden bijeen. Weet je wel zo'n term, hè? Roep ze dan eens, vraag ze eens. Vraag eens hoe het hun ging en waarom ze dit of dat deden. Hier zit de oude vandaag. Laaiend vuur. Zijn kleed wit als sneeuw. Troon bestond uit vuurvlammen. Raderen daarvan uit laaiend vuur. Stroom van vuur. Een en al vuur. De Heere God wordt ineens zichtbaar. Ineens ziet Daniel midden in het beestachtige geweld, weet je wel, al die beesten, al die sterke machten. En midden in die beestkrachten ziet hij ineens de oude van dagen. Zal ik het anders zeggen? Johannes zat op Patmos. Hij was veroordeeld. Hij is daar naartoe gegaan als een balling. Hij woonde in Efeze. En de Romeinse bezetter heeft hem gearresteerd, heeft hem verbannen. En daar zit hij dan, midden in Patmos. Toen nog een onbewoond eiland vrijwel. Daar zit hij. En hij zit op de dag des Heren te mijmeren en denkt, hoe kom ik ooit weer terug? En nu kan ik zo van de Heer Jezus vertellen bij de broeders en zusters. En nu zit ik hier, moedersiel alleen. En op de dag des Heren, de zondag, dat staat nadrukkelijk. Hij wilde aan de Heren denken. Zegt de Heren, ik zal je eens laten zien wie ik ben. En iets later, iets verderop in dat prachtige Bijbelboek, wordt Johannes omhoog gevoerd. En mag hij in de hemel kijken. Een kijkje achter de schermen. En wat ziet hij? Wat ziet hij als eerste? Een troon in de hemel. Wat ziet Daniel? Een troon in de hemel. Ineens kom je erachter dat tussen het gevoel, tussen de hectiek van politiek en van antisemitisme en van haat en van overroeling door ongoddelijke, antichristelijke krachten, dat te midden daarvan er een troon is in de hemel. Misschien heb jij gedacht, zou de Heere God wel bestaan? Misschien denk je dat alle gebeurtenissen de Heere God uit de hand lopen, dat het helemaal niet goed gaat met je en dat de Heere God wel eens wat anders had kunnen doen. Soms heb je het gevoel dat de gebeden niet verder komen dan het plafond. Men zegt dan, hemel is van koper, kets terug. Als je één keer in de hemel kijkt, zie je een troon in de hemel. En op die troon zit iemand, de oude van dagen. Die was de oude, die is en die zijn zal. Ineens zie je dat er toch iemand in de troon is, dat er toch iemand is met alle touwen in de handen, dat er toch iemand is die heerst en die alle gezag heeft. Die iemand wordt omgeven door duizenden en duizenden. Toen Johannes op Patmos ineens de troon zag, toen zag hij ook nog 4 levende wezens, engelen. 24 oudsten, representanten van, dat hebben we toen een keer uitgelegd. Maar die 4 levende wezens, die 4 dieren zijn ook representanten van. Van? Nou, ik zal een suggestie doen. Van de serafijnen, van de cherubijnen. En ik heb het u gezegd over Ezechiël 1. De chasmalim, degene die dat blinkend metaal uitmaken, die dat rookloos vuur in zijn puurste vorm laten zien. Dat zijn chasmalim. Zijn ook hemelwezens. Dat wordt in Ezechiël 1 omschreven als blinkend metaal. Wij denken dan aan metaallak en aan aluminium of zo. Onze autootjes van een behoorlijke kwaliteit, toch? Blinkend metaal, nou, niks tastbaar. Dat is bij ons wel zo, maar in de taal van de Bijbel zijn dat hemelwezens. Chasmalim. Maar er wordt nog meer gezegd. Behalve de cherubim, bij dat voertuig in Ezechiël 1 omschreven, zijn er ook raderen en daarbinnen weer een rad. Weer een heel typische Hebreeuwse uitdrukking, ofanim. Altijd als het woord im, im klinkt, dan is het een meervoudsvorm. Cherubim, serafim, chasmalim, ofanim. Hemelwezens. En als er in de Bijbel van 4 levende wezens sprake is, dan heb je er nu al 4. Maar die vertegenwoordigen 1000 × 1000 tallen. 1000 × 1000. Die vertegenwoordigen heel die hemelscharen. En de oude vandaag zit in de troon en heel die hemelschare is rondom hem, is daar aanwezig. Laaiend vuur. Vuur in zijn puurste vorm. Nog preciezer, rookloos vuur in zijn puurste vorm. Dat is het. Dat is chasmalim. Ze zijn daar, hemelwezens. En nu worden ze hier in Daniel 7 rondom die troon gezien. De oude van dagen zit in die troon. Die oude van dagen heeft alle gezag, alle macht. Als je dat dan ineens ziet, dan denk je, nou, wat zou die koning van Rome in zijn troontje, ik verklein het nu eventjes, kunnen betekenen? Niks toch? Niemandalletje. Eén blaas en het hele troontje ligt ondersteboven. Eén van die hemelwezens daarheen, 185.000 man in één nacht kunnen verslaan, dat is toch wel even een mannetje sputteren. Stel je voor dat er twee komen. Wat zou er gebeuren als er 12 legioenen zouden komen, waar de Heer Jezus kennelijk beschikking over had? Duizenden maal duizenden. Tienduizend maal tienduizenden. Ze zijn daar rondom de troon. En daar zit de oude vandaag in de troon. Alles glorie. En met de wolken des hemels komt iemand naar hem toe. Wie is dat? De mensenzoon. Nou, u hoeft geen drie keer te raden, geen twee keer te raden, u wist het al lang. Daar komt ineens de Heer Jezus. Het is alsof hier in een prachtig gezicht de hemelvaart van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Wij weten dat niet uit Handelingen. De Heer Jezus ging weg en een wolk onttrok hem aan hun oog. Maar hij ging met die hemelwagen, ik heb dat wel eens gevraagd uit te leggen. Die hemeltaxi van Ezechiël 1 is geland op de Olijfberg. De Heer Jezus is ingestapt, zst, vuur gegeven, gas gegeven. De cilinders gingen loeiend werken en daar ging die. Wie waren dat? Nou, de cherubim die zaten met hun vleugeltjes eronder te wapperen. Nou, als die gaan wapperen, dan ga je hard hoor. Dan kun je, nou ja, ik ga maar niet door met dit soort taalgebruik. Maar je snapt het toch? Als die cherubim echt gaan werken, als die gaan zeggen, nou, dan blijf je nergens. Dat schiet omhoog. Dat gaat met een loeisnelheid. En wie zit in die wagen? Met de wolken des hemels, met de Shechina, met de wolk van God, de wolk van Gods glorie, die er altijd is als de Heer Jezus openbaar wordt. Dat was al zo bij de tabernakel, bij de tempel, later in de toekomst. De wolk van de Heere, daar komt met de wolken des hemels de mensenzoon. De Heer Jezus zei, ik ben de mensenzoon. De hoge priester had net gevraagd, een paar dagen eerder, bent u dan de Christus? U zult de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Oh, godslasterlijk, klerenstuk. Daar gaat hij. En ze hebben hem veroordeeld. En nu komt hij met de hemeltaxi, met de wolken des hemels, komt hij bij de oude vandaag. Nou, ik vul in hoor, ik weet het wel. Ze hebben daar geapplaudisseerd. Ik was laatst in een samenkomst, dat deed me heel goed wat de voorganger zei. Dus morgens om 10 uur begon het. Het is nu 10 uur, de Heer heeft beloofd, als 2 of 3 en mijn naam samen zijn, dan ben ik er. Applaus voor de Heer Jezus. Nou, de hele zaal bulderde van applaus. Nee, eerbiedig. Ik denk, waarom niet? Als meneer Bauer Frans in de Ahoyhallen een gigantisch applaus krijgt. En als die voetballers van ons, die miljonairs die staan te balletjes trappen, als die 6 kooltjes maken, nou man, applaus op een gigantische manier. Waarom applaudisseren we niet voor de Heer Jezus? En daar komt hij. Nou, maar die hemelwezens die hebben dat geweten. Daar komt hij. Ze hebben hem gevolgd. Ze mochten niet ingrijpen toen het heel moeilijk was. Ze hadden graag gewild. Ze hadden graag die lui Morris willen leren, maar dat mocht niet. De Heer Jezus riep niet dat ze moesten komen. Dus ze deden er niet. Ze waren gehoorzaam. En nu komt hij eraan met de wolken des hemels. De zoon des mensen. En God zei, dat is hem. Dat is de geliefde. Dat is mijn uitverkorene. Dat is degene in wie ik wel behagen heb. Dat is hem. En hij komt daar bij die oude vandaag. En ik krijg uit de hand van de oude vandaag alle macht, alle gezag. Dat is ook precies wat de Heer Jezus zei. De Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen heeft alle gezag, heeft alle macht, heeft alle glorie, krijgt alles aan zijn voeten. Alle knie zal buigen, elke tong zal belijden dat hij de Heere is. De Zoon des Mensen. En die komt bij die oude vandaag. U vindt het in Daniel 7. En hij gaat met gezag, met alle hemelkracht, met alle autoriteit die denkbaar is. Zoals de politieman vandaag kan zeggen, maar het hele wettelijke apparaat staat achter mij. Even als het goed is, we waarschijnlijk niet helemaal, want politiek wil wel eens een beetje sjoemelen. Maar normaal is dat zo. Als oma Gentje een bekeuring maakt, of je het nou leuk vindt of niet, het hele wettelijke apparaat staat achter hem. Dat is dus de rechter en dat is de hele gevangenis. Nou, alles wat maar rechterlijke macht is, dat zit daarachter. Achter die ene man die in het veld opereert. En nu komt de Heer Jezus. En hij komt met alle macht van de hemel, met alle autoriteit van de hemel. Alles wat er aan macht, aan autoriteit is, is aan hem verleend. En die Heer Jezus, dat is mijn heiland. Snapt u het een beetje? Dat hij die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Aan het kruis van Golgotha. Voor jou en voor jouw schuld. Wilde sterven. Kunt u zich voorstellen wat het is dat hij zich overgaf in de handen van mensen die hem onheus bejegenden en die hem sloegen, die hem bespuwden, die hem bespot hebben, die hem gewoon liegend allerlei dingen in de schoenen hebben gewreven die hij helemaal niet had gedaan. Kunt u zich voorstellen dat de Heer Jezus dat over zich heen liet komen? Hier ziet u het. Nou, ik krijg dan het gevoel van, Heer Jezus, ik mag u wel eens een keer extra gaan bedanken. Ik mag wel eens een keer extra dank u wel gaan zeggen. Nou, doe het maar. Zeg maar stilletjes. Thank you, Lord. Nou, zeg het in Nederland. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. We zijn het misschien niet gewend. In sommige samenkomsten hoor je altijd, Jezus, Jezus, dank u, Jezus. U vindt het gewoon, u vindt het overdone, u vindt het, is misschien ook wel zo. Misschien slaan ze wel een beetje door. Kan. Maar zegt u het dan wel eens? Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. Je ziet hem hier in Daniël 7 in het enorme tumult van wereldrijken, van politieke ontwikkelingen, van toestanden. Ziet u ineens hem. Nog een keer, Johannes. Te midden van, ik zit vast, ik zit klem, ik zit in de gevangenis, kan geen kant op, kan geen woord meer kwijt, kan niets meer delen. En te midden daarvan ineens een hemel open, de troon in de hemel. En daar is die. Nou, dat is een gigantische bemoediging voor Johannes geweest toen. En zou dat ook voor jou en voor mij niet bedoeld zijn? Zou de Heer daarom Daniël 7 niet aan jou willen zeggen en willen zeggen, moest luisteren, beste vriend. Je kunt er wel kijken naar de krant van morgen. Dat staat weer vol. En de politieke ontwikkelingen. En je kunt je hart vasthouden. En dat is onvoorstelbaar hoe vlug, hoe hard het gaat. En het anti-Joodse denken, het agressieve tegen de Joden neemt gigantische vormen aan. Ik ben hier niet om de politiek van Israël te verdedigen, nu voor de tweede keer. Maar ik ben wel hier om te zeggen dat God een plan heeft met het oude volk. En dat hij dat plan ook echt waar gaat maken. Te midden van het tumult laat de Heere zien wie uiteindelijk gaat regeren. Maar we moeten toch goed in de gaten houden dat er op een bepaald moment 10 koningen zullen zijn. Ik heb ze toen we over Openbaring 17 spraken ook genoemd. Ik wil met jullie lezen Psalm 83. Misschien wil je dat even met me opslaan. Psalm 83. Vers 3. 83 vers 3, want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, kom, laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezind beraadslaagd, tegen u een verbond gesloten. Nu gaan u maar even tellen, hè. De tenten van Edom, dus de Edomieten, de Ismaëlieten, Palestijnen van vandaag. Moab, Jordanië, de Hagrieten, weet niet precies waar ze wonen, maar ze wonen er ook in de buurt. Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, inwoners van Tyrus, dus Syrië en zo. Zelfs Assur, Noord-Irak, heeft zich bij hen gevoegd. Als u ze optelt, dan hebben u er 10. Dat zijn die 10 mensen, die 10 koningen, die unaniem van plan zijn om Israël de zee in te duwen. En die verbinden zich met Europa. Daarom heet Europa misschien, nog een keer die term uit de krant van gisteren, Eurabië. Dit komt op een gigantische manier naar ons toe. Dit overspoelt en dit gaat enorm ver. De haat die er is in de moslimwereld naar de Joden toe is enorm, ook naar christenen toe. Ze zeggen openlijk dat ze mensen die in Israël wonen gewoon te lijf gaan en mensen die kruistochten ondernemen ook te lijf gaan. Dat betekent dus dat er nog positieve elementen zijn in Nederland, in België en Frankrijk, dan moet het daar ook aangevallen worden. Het gaat maar door. En we laten ons in slaap sussen door allerlei verzachtende elementen van niet zo fanatiek opererende moslimmensen die zeggen, ja, maar dat bedoelen wij niet. Maar de politiek heeft gekozen en kiest. En dat is nu precies wat Daniël 7 zegt van dat vreselijke dier, dat vierde dier. Dat vierde dier gaat tijden en wet veranderen, gaat alles op zijn kop zetten en probeert daar alles stuk te krijgen. En ik ben daar zeker van dat wat toen gebeurde in de dagen van de Heer Jezus, toen hebben ze de Heer Jezus ook vermoord. Toen hebben ze hem omgebracht, onterecht. Want juridisch was er geen bewijs, maar ze hebben het wel gedaan. Dat nu precies gaat komen. Alleen, dan is het niet iemand die zegt, hier ben ik. Neem mij maar en laat deze heen gaan. Dan zal blijken dat de Heer Jezus de Heere der Heren is, de mensenzoon is, die met de wolken des hemels komt, die met alle autoriteit van de hemel, met alle gezag van de hemel, met alle machten en krachten van de hemel terugkomt, om te heersen, om te regeren. Dat is het verschil. Maar voor de rest is er geen verschil. Toen hebben ze geheerst. Toen hebben ze gedood. Toen hebben ze overroeld. In elk opzicht. En dan gaat de Heer Jezus terugkomen. Die 10 koningen die zijn er. Die 3 koningen die ervoor uitgerukt worden zijn, voor zover ik het zie, maar daarover later, merkwaardig genoeg, 3 die in het boek Daniël, hoofdstuk 11, nog een keer weer genoemd worden. Er worden immers 3 koningen uitgerukt. Er komt een opvallende hoorn voor in de plaats. Maar Daniël 11, vers 41 zegt dat aan zijn macht zullen ontkomen Edom, Moab en de kuren van de Ammonieten. Dat betekent dat Edom, Ammon en Moab, de 3 familievolkeren, de Edomieten, afstammelingen van Esau, de Moabieten en de Ammonieten, dat zijn de zonen van Lot met zijn dochters, die beide jongens, die zullen ontkomen. Die zullen daarvoor uitgerukt worden. Dat betekent dat er een beweging ontstaat waardoor die volkeren ergens buitenspel gekomen zijn en daar alleen maar krachten en machten van een andere krachtbron gaan werken. Lieve mensen, de tijd gaat enorm vlug. Maar ik wil je graag vertellen dat Daniël 7 ons vertelt dat er wereldmachten en wereldbranden zijn. En dat daar beestachtige, daarom wordt het als beesten voorgesteld, dat er beestachtige taferelen zijn. Maar dat binnen dit hele geweld er een antwoord is van God op een leeuw, op een beer, op een panter en op een vreselijk dier heeft God 1 antwoord. Het lammetje. In het boek Openbaring staat het lammetje dat geslacht is. Nou, een lammetje zonder slacht is al niks. Maar een lammetje dat geslacht is, is helemaal niks meer. Daar is de uiterlijkheid ook al af. Er blijft helemaal niets van over. Een lammetje is sowieso al breekbaar en teer. Maar dan blijft er helemaal niets over. En ik zing van het lam. En wij zingen van het lam dat geslacht is. We houden ons aan de Heer Jezus. Die mensenzoon is het lammetje. De mensenzoon in de troon is het lam van God. Als Openbaring 4 doorgaat naar 5, dan wordt er ingezoomd. Hè. Eerst zie je de vaag, troon en iemand in de troon. Later is die iemand de diamant, de sardius gelijk. Dan is er een regenboog, dan is er nog meer. En op een bepaald moment gaat steeds iets meer komen. Er komen steeds meer details en uiteindelijk is centrum van troon en van macht, het lam dat geslacht is. De Heer Jezus. Ik wil je bemoedigen. Misschien word je morgen weer geconfronteerd met de politieke werkelijkheid. Tegen Israël. Misschien wel tegen christelijk. Want dat is het antichristelijk. De vader en de zoon loochenen. Misschien krijg je morgen voor je kiezen dat wat je doet en wat je zegt ouderwets is. Het antwoord is, ik heb de Heer Jezus leren kennen. Zeg dan rustig tegen iedereen, de Heer Jezus, hij is Heer. Ze lachen je uit, hebben ze hem ook gedaan. Het lam dat geslacht is, dat is het. Of ze het begrijpen, waarschijnlijk niet. Maar je zegt, ik hoop helder en duidelijk. Ik weet wie er gaat regeren. Ik weet wie uiteindelijk de macht heeft. Dat is de mensenzoon die alle macht krijgt uit de handen van de oude vandaag. De Heer Jezus. Degene die voor mij en voor mijn schuld stierf, degene die voor mij alles bij God in orde maakte, gaat heersen. Ik wil het over de mensenzoon hebben. Ik wil over hem spreken. Ik wil het over hem hebben. Hij is het. Tussen alle hectiek van de hele politieke wereld is er maar één ding belangrijk. De mensenzoon. Wie is die mensenzoon? Het lam dat geslacht is. Nog preciezer, de Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Ik ben blij met hem. Dat maakt je blij, dat maakt je gelukkig. Als je naar de krant kijkt, naar het journaal kijkt, ben je misschien morgen weer onderuit gehaald. En als je naar de Heer Jezus kijkt, kom je er weer bovenop. Als je naar Israël kijkt, dan denk je, hoe redden ze het? Nou, ze redden het niet. Hij doet het. Hij redt het. De Heer Jezus doet het. Hij is de mensenzoon. Hij zal niet toelaten dat zijn volk uiteindelijk de dupe wordt van de haat van de tegenstander. De Heer Jezus, midden in Daniel 7, midden in het tumult van de koninkrijken der aarde, de mensenzoon, de oude vandaag. Degene die dat hele lange witte haar heeft. En ik ga tot slot met je lezen Openbaring 1, een klein stukje maar. Vers 12, ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. Dat is Johannes op Patmos. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En nu komt de omschrijving die ik bedoelde. En te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon. Bekleed met een tot de voeten reikend gewaad. Dat staat in Daniel 7 voor de oude vandaag. Aan de borsten omgord met een gouden gordel. Dat staat van hem, van de Heer Jezus. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol. Dat staat er van de oude vandaag in Daniel 7. Als sneeuw in zijn ogen, als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons. Als in een oven gloeiend gemaakt. Vuur, vuur, laaiend vuur. Welde voor hem op en ging voor hem uit. En zijn stem was als een stem van vele water. En hij had 7 sterren. De Heer Jezus. Wat zou je kunnen deren? Ik heb van het geloofsleven van mijn vader niet zoveel onthouden. Ja, ik heb alles onthouden wat hij ooit gezegd heeft, denk ik. Mijn geheugen is heel goed. Maar het was niet zo diep. Pas aan het eind van zijn leven heeft hij de Heer Jezus bewust beleden. En hij is als een kind van God gestorven. Maar hij componeerde. Hij was muzikus. En wat hij componeerde, dat was een paraphrase voor een brassband over vaste rots van mijn behoud. We zongen het vanavond en dat schoot me even in de emotie. En ik heb het zelf meegespeeld. Ik speelde zelf ook heel fanatiek en hij zelf. We hebben het ook samen gespeeld. We hebben het uitgeprobeerd. En ik heb gezien aan hem toen dat hij dit beleefde, dat dit waar was voor hem. Weet je, hij kende toen de Heer Jezus. Klein stukje over mijn familie, mijn vader. En als je nu hier zit en vanavond dit aanhoort, denk je, ja, het was moeilijk, of niet. Maar die machten die komen. Wat is nu het antwoord voor de gelovigen? Het is de Heer Jezus zelf. Het is kijken naar de Heer Jezus. Denk, jongen, te midden van het tumult van de politiek komt daar iemand, een mensenzoon. En dat is niemand anders dan hij die het werk aan het kruis van Golgotha volbracht. Nou, jubel je maar. En dan zeg je, Heer Jezus, ik wil u prijzen, ik wil u grootmaken, ik wil u eren. Dit geeft kracht. In Den Haag snappen ze dit niet. Daar moeten ze erover kletsen. En ze blijven praten, hoor, tot het zijn ons wegen. En dat duurt heel lang, want afvallen duurt lang. Maar ik bedoel het heel serieus ook. Ze blijven praten. Maar we worden niet geacht om te praten. We worden geacht om te getuigen. getuige van de Heer Jezus. Amen.